hulp en onze enige verwachting sta in de naam des Heren, Heren die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begonnen is. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laat ons deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 42 en daarvan de eerste vier versen. Psalm 42, de eerste vier versen.
Thank you. Thank you.
schriftlezing voor deze avond kunt u vinden in Gods heilige en onfeilbaar woord en wel in het boek Handelingen, daarvan het derde hoofdstuk nog vooraf. De 12 artikelen van het algemeen christelijke geloof. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederopgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vlezes en een eeuwig leven. Amen. We noemden de schriftlezing uit Handelingen 3. Petrus nu en Johannes gingen tezamen op naar de tempel omtrent de uren des gebeds, zijnde de negende uren. En een zekere man die kreupel was van zijn moeders lijf werd gedragen, welke zij dagelijks zet aan de deur des tempels, genaamd de schone, om een aalmoes te begeren van degene die in de tempel gingen. En welke Petrus en Johannes ziende als zij in de tempel zouden ingaan, bad dat hij een aalmoes mocht ontvangen. En Petrus sterk op hem ziende met Johannes zeide, zie op ons. En hij hield de ogen op hen, verwachtende dat hij iets van hen zou ontvangen. En Petrus zeide, zilver en goud heb ik niet, maar hetgeen ik heb, geef ik u. In de naam van Jezus Christus de Nazarener, sta op en wandel. En hem grijpende bij de rechterhand richtte hij hem op en terstond werden zijn voeten enkels vast. En hij opspringende stond en wandelde en ging met hen in de tempel, wandelende en springende en lovende God. En al het volk zag hem wandelen en God loven. En zij kenden hem dat hij het die was die om een aalmoes gezeten had aan de poort en de schone poort des tempels. En ze werden vervuld met verbaasdheid en ontzetting over hetgeen dat hem geschied was. En als de kreupele die gezond gemaakt was aan Petrus en Johannes vasthield, liep al het volk gezamenlijk tot hem in het voorhof, het welk Salomo's voorhof genaamd wordt, verbaasd zijnde. En Petrus dat ziende antwoordde tot het volk, gij Israëlitische mannen, wat verwondert gij u over dit, of wat ziet gij zo sterk op ons, alsof wij door onze eigen kracht of godzaligheid deze hadden doen wandelen. De God Abrahams en Isaacs en Jacobs, de God onze vaderen, heeft zijn kind Jezus verheerlijkt, welke gij overgeleverd hebt en hebt hem verloochend voor het aangezicht van Pilatus. En als hij oordeelde dat men hem zou loslaten. Maar gij hebt de heilige en rechtvaardige verloochend en hebt begeerd dat u een man die een doodslager was zou geschonken worden. En de vorst des levens hebt gij gedood, welke God opgewekt heeft uit de doden, waarvan wij getuigen zijn. En door het geloof in zijn naam heeft zijn naam deze gesterkt die gij ziet en kent. En het geloof dat door hem is, heeft hem deze volmaakte gezondheid gegeven in uw alle tegenwoordigheid. En nu, broeders, ik weet dat gij door het door onwetendheid gedaan hebt, gelijk als ook uw oversten. Maar God heeft alzo vervuld hetgeen hij door de mond van al zijn profeten tevoren verkondigd had, dat Christus zou lijden. Betert u dan en bekeert u opdat uw zonden mogen uitgewist worden, wanneer de tijden der verkoeling zullen gekomen zijn van het aangezicht des Heren. En hij gezonden zal hebben Jezus Christus, die u tevoren gepredikt is, welke de hemel moet ontvangen, tot de tijden der wederoprichting alle dingen die God gesproken heeft door de mond van al zijn heilige profeten van alle eeuw. Want Mozes heeft tot de Vader gezegd, de Heere uw God zal u een profeet verwekken uit uw broederen, gelijk mijn dien zult gij horen in alles wat hij tot u spreken zal. En het zal geschieden dat alle ziel die deze profeet niet zal gehoord hebben, uitgeroeid zal worden uit het volk. En ook al de profeten van Samuel aan en die daarna gevolgd zijn, zoveel als er hebben gesproken, die hebben ook deze dagen tevoren verkondigd. Gijlieden zijt kinderen der profeten en des verbonds het welk God met onze vaderen opgericht heeft, zeggende tot Abraham, en in uw zaad zullen alle geslachten der aarde gezegend worden. God opgewekt hebbende, zijn kind Jezus heeft dezelfde eerst tot u gezonden, dat hij uw lieden zegenen zou, daarin dat hij hun iegelijk van u afkeren en van uw boosheden. En tot zover de schriftlezing. Zoeken wij het aangezicht des Heeren gemeenschappelijk gebed. Heren, dat op deze nabetrachting de naoogst nog rijker mag zijn als de oogst, want gij zijt vrij in uw bedeling en uw bediening. En dat gij de harten uw kinderen zoudt verruimen, want het evangelie is de blijde boodschap die de engelen reeds hebben verkondigd aan de herders in Efrata's velden. En dat we daar tussen gevonden mochten worden. Want dan is het geen vreemde zaak, de gang van de herders naar Bethlehems beestenstal. O, daar werden geen dominees gevonden. Geen één. Maar alleen maar het uitschot van deze wereld. En de wijzen uit het oosten die ook in geen boeken stonden geschreven. Hun namen zijn onbekend, maar voor eeuwig bekend bij u, want ook zij behoorden tot het volk dat hier niet gekend wordt. Heren, o, dat we dan aan de voeten van Christus mogen zijn gekluisterd, om de woorden der zaligheid te horen uit uw mond, uit de mond der profeten, uit de mond der apostelen en uit de mond van uw geroepen knechten en leraars, die gij doet blinken, die onder de sterren zijn, die bestraald worden met uw goddelijk licht. O, dat we daar iets van mochten kennen, want een kaars zet me niet onder een korenmaat, maar op een kandelaar, opdat zijn licht verspreid wordt in de duistere hoeken en plaatsen der wereld. Heere, geef ons een tong der geleerden, een pen eens vaardige schrijvers, om hetgeen te mogen uitspreken zoals de Heilige Geest dat doet uitspreken en ook doet verstaan. De Pinkstergeest is uitgestort op alle vlees. Dat is eenmalig en uniek, maar mochten we de nawerking ervan nog ervaren en ons daarin verblijden dat het straks eeuwig Pinksteren zal zijn. En zonder ophouden. En daar zullen zij Gods knechten met hun zaad, zij die uw naam beminnen, erfelijk wonen. Heer, wat een eeuwig wonder als we tot dat volk mochten behoren, dat hij rust had, want er blijft een rust over voor het volk Gods. En die rust, die vrede is Christus, want hij is onze vrede. Hij is ook de vredevorst. Zijn naam is Raad, sterke God, Vader der eeuwigheid, vredevorst. Hij heeft alle vrede, de vrede met God, verworven door zichzelf over te geven, door zichzelf eraan te geven, door zijn eigen ik eraan te geven. Want er bestond voor Christus maar één ik en dat was de Vader. Wat noemt gij mij goed? Niemand is goed dan één, namelijk God. De Vader in alles de eer gevende. De wil des Vaders was zijn eten en drinken. En we hebben vanmorgen gegeten en gedronken aan uw tafel. O, dat we daarin de wille Gods zien verheerlijkt om uw dood te verkondigen. De dood van de Heer Jezus Christus, waarvan de dood hem moest loslaten, want de dood kon hem niet houden. Het graf kon hem niet houden. Hij is erin doorgebroken om de weg naar het Vaderhuis te banen voor uw volk en kinderen, want hij heeft de gevangenis gevangen genomen. En de kerk werd zijn buit. Heren, vervul ons met uw geest, ook in deze nabetrachtingsdienst. Dat wij zouden verkleefd zijn niet aan het tafel van het heilig avondmaal, maar aan uw tafel. En dat is uw tafel, maar die eeuwige tafel van de bruiloft des lams. Want daar ziet het alles op. En dat we daar al in de geest hebben gezeten voordat we eraan komen. Want och, Dat onze wandel in de hemel mag zijn, waar Christus is. En waar al die lieve broeders in Christus zijn. Die broeders en zusters. De patriarchen met hun vrouwen en kinderen. Heere, ach. Wat is de mens dat gij zijner gedenkt. Gedenk ons, Heere, gedenk ons. Ontferm u ons, ontferm u over onze kinderen. Dat ze u mochten kennen in gerechtigheid. Omdat zij uw naam mochten dragen. Uw naam mochten verheerlijken. Heere, gedenk uw kerk wereldwijd, de zieken, de eenzamen, de weduwen en de wezen in deze ellendige wereld, die wij ellendig hebben gemaakt door onze ongerechtigheid, en dat het maar eens zo zwaar mocht wegen, dat we eronder zouden bezwijken, want het gaat er alles oppervlakkig overheen. Er zijn geen lastdragers meer in onze dagen. O, gij geven ze nog, dat die altemaal tweelingen zouden brengen. Dus ophouden met bidden, maar dat ze lasten zouden dragen om voor uw aangezicht, net als de vier vrienden van de lamme man, hun last werd zo zwaar dat ze die kwijt raakten aan de voeten van Christus. En toen werd het geboren, dat wonder, wat niet kon. Want ze konden het huis niet in. Maar het geloof zoekt altijd een andere weg. De goddelijke weg. Een andere weg als die de scharen zoekt. Een andere weg als alle kerkwegen repeteren. Heren, het is alles verborgen. Maar gij openbaart het. Gij mocht u zelf ook openbaren aan alle die hier zitten. Gedenk uw knecht. Geef hem de bediening des geestes. Dat hij uw woord recht mag snijden in eenvoudigheid des harten. Ook wat er van de eerste christengemeente geschreven staat. Dat zij huis en huis brood aten en brood braken in eenvoudigheid des harten. Verheerlijk dan uw naam en kracht in de vergeving der zonden. Heere, gedenk ook degene die meeluisteren. En dat ze zich zalig zouden luisteren, zalig zouden schouwen. Aan Christus Jezus en die gekruisigd. Om Jezus willen, amen. Ja, dit derde hoofdstuk gaat over het wonderen van de kreupele man. Een zeker man, Anthropos, een verdoemelijke zondaar. En die was van zijn moeders lijf kreupel en werd dagelijks gedragen. Aan de deur des tempels genaamd de schone poort, dat is een afbeelding van de hemelpoort. Maar die man die kon er niet in.
Nee.
Hij werd ervoor gezet. Hij kon wel soms naar binnen kijken, maar hij kon er niet in. Hij mocht er ook niet in, want hij was kreupel. En kreupelen mochten niet gevonden worden in het oude Israël Gods. Het was een soort Mefiboset, nog erger. Want Mefiboset die kon nog op krukken lopen. Maar deze man niet meer. Nee. En hij zat aan de schone poorten, was die neergezet, elke dag diezelfde rit. Heen en weer naar huis, heen en weer naar de schone poort. Om een aalmoes te begeren, want hij moest natuurlijk zijn huur betalen. Van degene die in de tempel gingen. Ja, waar zat die man? Hebt u er zelf wel eens gezeten? Want dat betekent ook een mens van nature. Een mens in zijn onmacht, een mens in zijn onwil. Kreupel zijn in geestelijke zin, nog erger als dat. Want we moeten erachter komen dat we afgehakte handen en afgehakte voeten hebben van nature. En al die vrije wilsleringen, die worden ook hier in dit hoofdstuk wel afgebroken tot in de grond toe. Een zeker man, kreupel van zijn moeders lijf. Nou, er zijn wel veel ongelukkige kinderen in deze wereld die ook ongelukkig geboren zijn. Maar nou worden de duizenden ongelukkig door die killervaccins. Maar deze man was niet gevaccineerd. Hij was van zijn moeders lijf af, ongelukkig. Hij kon niet lopen, had lamme benen. En dat lezen we meer in de schrift van die lamme man die door het dak heen werd gelaten door zijn vier vrienden. Die man die kon ook niet lopen, kon alleen maar op bed leggen. En die werd door Christus genezen in dubbele zin. Dat geschiedde meer tijdens de omwendeling van de Heer Jezus op deze wereld. Dat hij met die lichamelijke genezing ook die geestelijke genezing kwam te schenken. Ja, ik predik u dit niet om het aan te horen, maar om het zelf te ondervinden. En als u het zelf hebt ondervonden, dat u wel voor die schone poort werd gezet, maar er niet binnenkwam. Hij mocht nog geen eens in het voorhof van Salomo's tempel. Nee, hij werd ervoor gezet. En alle die voorbij kwamen, daarvan begeerde hij een aalmoes die de tempel ingingen. En welke Petrus en Johannes ziende als zij in de tempel zouden ingaan, bad dat hij een aalmoes mocht ontvangen. En dat moeten we geestelijk verstaan, geliefden, want we hebben onze zakken vol met goud en zilver. Maar heb je ooit wel eens een aalmoes begeerd? Ben je al als een bedelaar daar gezet, overal buitenstaande? Want er mocht ook geen bedelaars wezen in het oude Israël Gods. En deze man die zat daar, hij kon het niet veranderen. Nee. En Petrus en Johannes ziende als zij in de tempel zouden ingaan, bad hij dat hij een aalmoes mocht ontvangen. Want ja, meer had hij niet geleerd. Meer kon hij ook niet. Hij kon alleen maar, hij kon niet met zijn benen bewegen, maar hij kon wel zijn hand ophouden. Dat deed hij nou dag in dag uit. Je zou er wat van krijgen. En Petrus sterk op hem ziende met Johannes, zeiden ze op ons. Petrus vroeg niet van, ben je al aan de wet gestorven? Hoe ver ben je nou op de weg? Ben je al van de brede weg afgeleid? Heb je die doorgang al gemaakt door de enge poort? Dat lees je hier nergens. En dan moet je niet denken dat dat niet noodzakelijk is. Dat is absoluut noodzakelijk. Maar we hebben er onder de catechisatie ook nog over gesproken dat het evangelie van Christus onvoorwaardelijk is. Het mag ook onvoorwaardelijk gepreekt worden. Het moet ook onvoorwaardelijk gepreekt worden. Beginnend te Jeruzalem, vergeving der zonden. Moet gepredikt worden. Er is vergeving der zonden. Altijd bij God geweest. De vergeving der zonden is door Christus verworven. Want hij heeft het bloed dat hij gestort heeft, zijn dierbaar bloed aan de Vader getoond. En daar is de toren Gods in geblust. Daar moet je toch wat van kennen, gemeente. En bij herhaling, want je kunt niet van 30 jaar geleden leven. Ja, toen en toen heb God dat eens gezegd. Zo werkt het niet in het leven des geloofs. Want dan zou Gods volk bezwijken. Maar deze man had niet meer geleerd dan lichamelijk te bedelen om door dit tijdelijke leven heen te komen waarvan hij het einde niet wist. En toen hij dat te horen kreeg, zie op ons. Hij hield de ogen op hen, verwachtende dat hij iets van hen zou ontvangen. Nou, die man, je moet hem vergelijken met die in de gelijkenis getekend wordt en van die barmhartige Samaritaan, van die man die half doodgeslagen was en aan de kant van de weg lag. En hij had zijn hoop op die priester gevestigd, maar die ging tegenover hem voorbij. En toen kwam er een leviet aan. Daar had hij zijn hoop op gevestigd, maar die ging ook tegenover hem voorbij. Dus de dominees, die laten het afweten. Petrus en Johannes waren ook geen dominees, het waren apostelen. Dat is wel een trap hoger. Maar Petrus en Johannes, die liepen die man niet voorbij. Nee, die liepen naar hem toe. En Petrus sterk op hem ziende met Johannes zeide, zie op ons. Ja, wat kun je nou van een mens verwachten? Maar hij zag wel op Petrus en Johannes, want verwachtende dat hij iets van hen zou ontvangen. Als je nou het hoge priesterlijke gebed van Christus, als je daar de inhoud van kent, dan hoor je Christus ook bidden tot de Vader dat degene die hij daartoe uitgezonden heeft om het evangelie te verkondigen. En dan zegt hij, er moeten ook schapen toegebracht worden die van deze stal niet zijn, omdat ze tot het geloof zouden komen door hun woord. Dan wordt niet letterlijk gezegd door mijn woord of door de woorden van de apostelen, nee, door hun woord. Dus door de prediking, door de dwaasheid der prediking die de Heer aanwendt. En dan is het nog altijd door woord en geest. Dan is het nog altijd door woord en geest. Maar deze man had nergens verstand van. Hij had het ook nooit gehoord, want niemand had het hem ooit gezegd dat hij door genade zalig kon worden. Hij had wel een Joodse opvoeding gehad van dit doen en dat nalaten. En hij had natuurlijk ook de reuk wel eens geroken van de offerdieren die in de voorhof geslacht werden, die aan God geofferd werden. Ja. Hij was er geen paarteker van. Hij kon er niet aan meedoen. Hij kon niet deelnemen aan de offeranden die in de voorhof geschiet tot eer van God. Zo zag het geloof het. Zo zag het geloof het. En we hebben vanmorgen ook tijdens de catechisatie u gezegd dat de overgang van het Oude Testament in het Nieuwe Testament, dat was wel een crisis voor degene die in Christus geloofde, want De Emmausgangers zeiden dat. Wij dachten dat hij het was die Israël verlossen zou. En nu is het reeds de derde dag. Alle hoop was bij hen vergaan. Ja, je ziet altijd maar kan vasthouden. Dat is niet het waar hoor. Nee, als God een mens bekeert en je kunt het altijd vasthouden. Je hebt mensen die verliezen het nooit. Als het nou echt de bekering is van God, dan begin je direct al te twijfelen, niet direct. Nee, als je in de eerste liefde wandelt, dan denk je dat je zo naar het beloofde land gaat. Dat dachten de Israëlieten ook, de kortste weg naar het beloofde land. Nee, er komt nog een 40-jarige woestijnreis, gaat eraan vooraf. Daar al uw golven, daar al uw baren, mijn benauwde ziel vervaren. En dan weet de Heer nog zijn tafel toe te bereiden in de woestijn. Op uw stok en uw staf te leunen in de woestijn van het leven. Dat had die man, daar had hij niks van geleerd. Nee, had hij ook nog nooit gehoord. Hij wist niet beter van het Oude Testament met al die ceremoniële wetgeving. Daar stond hij voor zijn waarneming voor eeuwig buiten. En als dan die twee apostelen waarvan hij niet wist wie het waren, zie op ons. Nou, dan wilde hij wel op hen zien om nog een paar penningen erbij te krijgen. Hij zal ook wellicht voor zijn onderhoud daar gezet zijn om voor zijn onderhoud iets wat geld bij elkaar te schrapen. En dan krijgt hij de slag naar binnen, want Petrus zei, de zilveren goud heb ik niet. Dat zal toch wel geweest zijn voor die man als hij niks verder geleerd hebt. Als zijn er een betelaar in letterlijke zin en je handen ophoudt om daar een paar penningen in te ontvangen. Zilveren goud heb ik niet, oh, dus dat was een verloren zaak. Toen liet hij zijn handen maar weer zakken. Maar hetgeen ik heb, dat geef ik u in de naam van Jezus Christus de Nazarener. Sta op en wandel. Dat is toch wat geweest voor zo'n man. Weet je het bij ondervinding? Waar alle hoop je gans ontvalt en niemand zorgt voor je ziel. Want dit moet geestelijk verstaan worden. Dit is wel letterlijk gebeurd, maar we zullen ook de geestelijke uitwerking daarvan zien in het leven van die kreupele man aan de schone poort. Je zou er maar zitten, hè, die aan zijn schone poort. Dit is de poort is Heer. Hij hoorde het gezang, maar hij kon er niet aan deelnemen. Misschien heeft hij wel eens stilletjes meegezongen, maar hij stond er voor eeuwig buiten. Nou, dat is het leven van, vroeger zeiden ze de toeleidende weg. Maar ja, dat is nog steeds de brede weg. Ik heb altijd gezegd dat die afgescheiden mensen op gezelschap, ik zeg, jullie hebben het over de toeleidende weg. Maar dat is slechts een wegversmalling op de brede weg, nog steeds de brede weg. En dan werd ik wel eens met haat bejegend. Want oh, dan kwam je wel een heilige huisjes. Ja, ik zeg hem maar het schreeuwen. Ik zeg, maar dat is nog niet de doorgang door de enge poort hoor. Echt niet. Nee. Nou, zo heeft die man het ook al beleefd. Zo heeft die man het ook al ervaren. En Petrus hem grijpende bij de rechterhand richtte hem op. En terstond werden zijn voeten en enkels vast. Ja, dit werk is door Gods alvermogen door zeer hand alleen geschied. Het is een wonder in ons ogen, we zien het, maar doorgronden het niet. En nou, tegenwoordig hebben ze een leer, als je dan wordt wedergeboren, dan moet je eerst nog 9 maanden met krukken leren lopen in het revalidatiecentrum. Maar hier staat geschreven, en zo werkt de Heer altijd. Ja, ik snijd het hele boel weer af. Zo werkt de Heer altijd en hij opspringende stond en wandelde en ging met hen in de tempel wandelende en springende en God lovende. Dat haten ze in de afscheiding wat hier geschreven staat. Want dat moet ook geestelijk verstaan worden hoor. Denk er goed om. Die de zoon vrij maakt, die zal waarlijk vrij zijn. Dat is ook hier gebeurd met die man. Want dat had ook een geestelijke verlossing, bracht dat met zich mee. Een tijdelijke verlossing en een geestelijke verlossing. Dat komt duidelijk in openbaar in de vruchten in het leven van deze opgerichte kreupele man. Zijn voeten en enkels werden vast. Hij kreeg weer kracht in zijn benen en hij opspringende, dat is niet alleen opstaande, maar tot een teken van volkomen genezing en van blijdschap, ook van geestelijke blijdschap, stond hij op en wandelde en ging met hen, met Johannes en Petrus, in de tempel, wandelende en springende en lovende God. Toen was het voor de eerste keer dat hij door die schone poort trad, de voorhof van de tempel in. Dat zal toch wat voor die man geweest zijn. Wandelende, springende en lovende God. Nou, daar houden ze tegenwoordig niet van, want dan zeggen ze, ja, zo makkelijk gaat het niet. Want die weten niet, als God spreekt, dan is het er. En als hij gebiedt, dan staat het er. Oh, dat wordt zo gehaat, ook in onze dagen. Ook in onze dagen. Ja, vroeger werd dat nog meer verdacht gehouden, want Dan zeiden ze, dat gaat zomaar niet. En dan moest je eerst een ellenlange weg verklaren. Maar bij Gods ware volk kan het op de rand van je nagel. Ik zijn zonde, hij mijn gerechtigheid. Ja, daar houdt men nog niet van, hoor. Want och, wat ze bekering noemen. Ik las het nog bij Kolbrugge. Hij zegt, wat ze tegenwoordig bekering noemen, dat staat er lichtjaren vandaan. Van de echte bekering. En het is zo heel eenvoudig. Want hier lezen wij, als wij dan met het verstand dit lezen, dan zou je zeggen, nou, dat is toch allemaal eenvoudig. Ja, je zou er maar je leven lang zitten voor zo'n poort en je mocht niet naar binnen. Elke dag je hand ophouden en weer op die baar heen en weer, heen en weer. En dat refrein. We zouden zeggen, dat is boring, saai. Ja, dat is wat geweest in het leven van die man en we lezen het natuurlijk veel meer. Dat er zo mensen worden opgericht. Ook die man die door het dak wordt gelaten door zijn vier vrienden. Die wisten iets van last te dragen. Draag elkanders lasten vervuld als op de wet van Christus. Maar die last kan je niet blijven dragen. Dat moet een keer opgelost worden. Het kan ook niet lang duren. Nee. De Heer drijft het op de spits. De Heilige Geest drijft het op de spits. Ze moesten die man kwijt. En door de deur naar binnen konden ze niet. En toen maakten ze door het geloof een gat in het dak. En toen lieten ze hem precies voor de voeten van Christus zakken. Want ze moesten hun last kwijt. Ze waren in de barenzwee met die last. Dat ze het echte last dragen. Ik heb die mensen wel aangehoord, die konden 30 jaar met een last lopen. Dat is niet van God, nee. Een vrouw is maar 9 maanden in verwachting, zo gaat het ook met lasten dragen. En hij opspringende, want als de Heer zo'n ziel vrij maakt, dan weet ik dat je in geestelijke zin, ik weet het uit mijn eigen leven, en hij opspringende stond en wandelde en ging met hen in de tempel, wandelende en springende en lovende God. Je zou zeggen, die man is lid van de EO. Nee, nee, zo werkt God nog. Zo werkt God nog. En al dat stiekeme, dan durven ze er niet voor uit. Dat is allemaal zo'n bakkersbekering. Ik noem het maar een bakkersbekering. Maar die schenker van de farao, die had niks meer te verbergen. Die vertelde in één keer zijn biografie. Maar die bakker maar zwijgen, maar zwijgen. Maar dat is het echt niet hoor. Nee, nee. Als de Heer een ziel vrij maakt, dan zal die waarlijk vrij zijn. En dan kan niemand hem ook meer tegenhouden. Dan schaamt hij zijn eigen nergens meer voor. En hij opspringende stond en wandelde en ging met hen in de tempel door die schone poort waar hij voorheen niet door mocht, niet door kon. En hij ging met hen in de tempel wandelende en springende en lovende God. Dat is nou de vrucht van de waarachtige wedergeboorte. Die man was wellicht een lid van de stam van Juda, weten we niet, staat er niet bij. Godlovers. Nou, in geestelijke zin was het niet zeker. En al het volk zag hem wandelen en God loven. Dus dat wordt ook gehoord. Dat was nou de vrucht van Pinksteren. Begonnen ze allemaal in hun eigen taal God te loven. Het evangelie te preken, want met de Pinksterdag daarna ontstond er ook een vervolging in Jeruzalem. En dan lees je dat het gewone volk, de bakker en de slager en de timmerman, die verkondigen, staat er letterlijk in het woord, die verkondigden het woord. Die konden de mond niet houden. Dat waren geen zielige mensen. Kijk, dat is altijd wel gepreekt, hè? Het arme, ellendige volk, die Christus nog niet kende, maar dan ben je helemaal niet arm en ellendig. Dan ben je rijk en verrijkt en geen dings gebrek. Dat zeg ik u uit het woord. En dan staat er van de diakenen, zoals van Stefanos was een diaken en Filippus. Stefanos en Filippus. Nou, daarvan staat geschreven, en die predikte Christus. Dus het gewone volk prediken het woord. Dat deed ook niet net of dat ze een ambt hadden. Want je hebt van die mensen die pretenderen en die eigen alles. Nee, zij getuigden van de grote werken Gods die ze hadden ervaren onder de uitstorting van de Heilige Geest. Nou, daar was deze man ook niet bij. We lezen niet dat hij er naartoe is gedragen. Maar hij had er wellicht wat van gehoord, maar hij was nog onkundig. En hier lees ik ook in het onvoorwaardelijke van het evangelie. Peter zegt hem niet ondervraagd, hoor eens even. Je moet natuurlijk wel enig geloof hebben, want dat kan zomaar natuurlijk niet. En zo'n kreupele bedelaar geschieden, wat wij je willen doen in de naam des Heren. Dan moet je wel een stuk der ellende hebben doorgemaakt. Nou, Peter zag wel dat die man dat al doorgemaakt had, dat stuk der ellende. Want dat zie je aan de vruchten, godlovende. Dus die man die zat midden in zijn ellende. Kreupel aan de schone poort, kon alleen maar zijn hand ophouden. En die hand die werd daar zo moe van, dat hij in de namiddag die hand ook wel eens heeft laten zakken. Dat hij zo ellendig eraan toe was, dat niemand met al die stuivers die hij in zijn schoot kreeg geworpen, dat niemand eigenlijk zich om hem bekommerde. Want dat deden ze ook, maar die farizeeën, die hebben er echt wel wat in zijn schoot geworpen, zijn handpalm gelegd, om wat te zijn. Die deden dat publiek. Maar Petrus zegt, zilver en goud heb ik niet. Maar hetgeen ik heb, dat geef ik u in de naam van de Heer Jezus Christus, de Nazarener. Sta op en wandel. Niet van, zou gij gezond willen worden? Ja, dat vroeg de Heer, dat kan ook in een andere zin. De Heer kan werken zoals hij wil aan die 38-jarige kranke. Wilt gij gezond worden? En toen begon die man ook zijn biografie te vertellen. Maar ja, daar vroeg de Heer Jezus niet naar. Hij zegt, ik heb geen mens. Ja, dat was toch de vraag. Je hebt van die mensen, die slingeren overal omheen. Die geven nooit antwoord op je vraag. Wilt gij gezond worden? En toen hij gezond geworden was, toen heb hij Christus verraden bij het Sanhedrin. Dat zijn van die dankbare mensen. Daar moet je ook nog mee uitkijken. Kijk uit voor de mens. Ja, vooral voor jezelf. En hij opspringende stond en wandelde, ging met hen in de tempel en wandelde en springende en lovende God. Dus die man die werd nog in de nabetrachting, werd die aangegord met kracht uit de hoge door die Pinkstergeest. Dat lees ik hier. En al het volk zag hem wandelen en God loven. En iedereen kende hem, wellicht ook nog bij naam. En ze kenden hem dat hij die was die om een aalmoes gezeten had aan de schone poort des tempels. En ze werden vervuld met verbaasdheid en ontzetting over hetgeen dat hem geschied was. Dat wonder, wat niet kon en toch gebeurde. En als de kreupelen die gezond gemaakt was aan Petrus en Johannes vasthield. Ik vind dat van die prachtige uitdrukkingen. Niet letterlijk met de hand van, nou Petrus, ik ben zo'n beetje half verlost. Je moet me toch een beetje ondersteunen, want anders kletter ik weer op de grond. Nee, vasthield, dat is zich aan hen kleefde zonder van hen te wijken. Dat is niet letterlijk vasthouden. Nee, nee. Kijk, dat is nou de levende afscheiding. En dan moet je eerst in het revalidatiecentrum met de actus en de habitus. Je moet eerst dan krijg je de habitus des geloofs. En dan kan je nog niet geloven, want de habitus, dat is lijdelijk. Dan moet de actus nog bijkomen. En als je dan de actus hebt, dan moet je eerst nog in het revalidatiecentrum om de krukken te leren lopen. En ja, dan in de uitzonderlijk geval kom je dan ooit eens in de vrijheid. Nou, zo werkt God niet hoor. Dat kan je roeft hem overboord werpen. Dat is niet de leer van Christus. Dit is de leer van Christus. Sta op en wandel. En dan geschiet het ook. In volkomen zin. Niet half verlost. Van nou ja, als een Mephibozet nog een beetje kreupelen. Nee, kijk, je moet goed onderscheiden het lichamelijke en het geestelijke. Mephibozet bleef kreupel aan beide voeten, was toch een kinderzere. Hoe kan Gods volk niet invaliditeit hebben in lichamelijke zin? Maar hier gaat het ook over de geestelijke verlossing. En daarom staat hij geschreven, hij opspringende stond en wandelde, ging met hen in de tempel. Hij ging niet terug naar huis, had hij toch ook kunnen doen? Nee, hij was van God bekeerd. Hij wou de tempel in, met de discipelen, met de apostelen. Dus dat wonder was een dubbel wonder, geestelijk en lichamelijk. En iedereen kende hem dat hij die was die om een aalmoes gezeten had aan de schone poort des tempels. En daar heb je weer die verbaasdheid en die ontzetting die ook geschiedde tijdens de uitstorting van de Pinkstergeest. Dat ontzette het volk zich ook over dat de discipelen in allerlei vreemde talen begonnen te spreken. En dat daarmee gepaard ging de gave des Heilige Geestes. De Heilige Geest werd uitgestort. Niet alleen om in vreemde talen te spreken, maar om er 3000 tot bekering te brengen. Door middel van de prediking, onder andere de prediking van Petrus. Ook door het getuigenis van de andere apostelen. Want die hebben allemaal medegetuigd. Deze geest getuigd met onze geest, wat we kinderen God zijn. En dat komt er ook uit. En in het kader van de uitstorting van de Heilige Geest. Ja, dat was nog nooit gezien. Dus die ontzetting, dat is niet zo verwonderlijk dat die plaatsvond. En als de kreupelen die gezond gemaakt was aan Petrus en Johannes vasthield. Kijk, daar heb je het nou, de gemeenschap der heiligen. Dat ligt verklaard in het woordje vasthouden. Hij hield vast aan de leer van de apostelen en profeten. Dat gaat er allemaal mee gepaard in een korte tijd waarin dat geschiedde. Als we dit zo lezen, dat neemt geen uur in beslag. Nee, maar een paar minuten. Een paar minuten, dat wonder. Petrus greep hem bij de hand en richtte hem op. En zijn enkels en voeten werden vast. En hij begon gelijk te springen en te dansen. En zo de tempel in. En hij hield vast aan Petrus en Johannes. liep al het volk gezamenlijk tot en in de voorhof. Dat is die aanbiddelijke voorzienigheid Gods. Want de Heer had daar een bedoeling mee. Door het wonder van die kreupele man verzamelde zich iedereen om Petrus en Johannes in de voorhof van Salomo. Verbaasd zijnde, ze wilden er meer van horen. En Petrus, dat ziende, antwoordde het volk: gij Israëlitische mannen. Dan begint hij weer eigenlijk zijn tweede preek. En dan brengt hij hen eerst af van het menselijke. Want hij zegt, die man is niet gezond geworden door onze kracht of door onze godzaligheid. Nee, het geschiedde alles in de naam van Jezus Christus de Nazarener. En die gij gekruisigd hebt, had hij ook al op de Pinksterdag gepredikt. Had hij van zich afgepreekt, die gij verloochend hebt. En heb hem verloochend voor het aangezicht van Pilatus. En wat had Petrus gedaan? Dat had hij toch ook gedaan? Hoe durf je dat namelijk te zeggen, Petrus? Hij stond in de kracht van de Pinksterfeest. De schuld is volks, hebt gij uit uw boek gedaan. Dus ziet gij geen van hun zonde aan. Dat moet ook een keer werkelijkheid worden, hoor. Want anders zou Gods volk nooit in de vrijmoedigheid gezet worden. Nou, veel wederwaardigheid, maar dat betekent niet dat de Heer dat in mindering brengt om hem minder vrijmoedig en dat dat maar net aan. Nee, als de zaligheid in geen ander is, dan is er ook die vrijheid. Staden in de vrijheid, met welke Christus u vrijgemaakt hebt en wordt niet wederom bevangen met het juk der dienstbaarheid. Want dat is de kerk van vandaag. En nog geen eens, hoor, want al zouden ze nou werkelijk die dienstbaarheid onder de wet inleven, dan begeer je daar toch van verlost te worden. Dan kunnen ze 30, 40, 50, heel hun leven uithouden in die dienstbare gang. Heel je leven zwijgen, net als die bakker. Maar dan word je een keer aan de paal geslagen dat de vogelen des hemels je vlees eten. Dat zal toch wat zijn? Om je eigen zo te bedriegen en dat al dat stilzwijgen voor godzaligheid houden. Dat is het niet. Nee, de Heer heeft een volk geformeerd, die zullen me lof vertellen. Ik zal zijn lof zelfs in de nacht zingen, daar ik hem verwacht. Als dat gaat klinken, dat is die sound, dat geluid van die geweldig gedreven wind. Dan drijft de Heilige Geest dat geloof aan, de liefde aan. Dat is precies hetzelfde als wat er op de Pinksterdag gebeurde. Niet als heilsfeit, maar als de vrucht ervan. Nou, dat gebeurde met deze man. En dan begint Petrus te preken. En, je moet maar rekenen, die kreupele man die gezond geworden was, die heeft meegepreekt. Zitten er hier nog mee, predikers? Of zit je het alleen maar aan te horen en je gaat de kerk uit, je bent alles kwijt? Dat is toch verschrikkelijk? Ik heb vanavond nog geweend, heren, we zijn nou die lieve broeders onder het kruis. We zijn ze nou toch allemaal? Want daar begeer ik echt gemeenschap mee te oefenen. En als je daar nooit niks hoort, ja. Nou, dan zou je rechtstreeks naar die tempelzalen, naar die hemelse tempelzalen afreizen. De hemel is vol van dat loven en prijzen dat die kreupele man, die gezond gemaakt was, mocht beoefenen. Daar is de hemel vol van. Al dat gezwijg, dan bid ik of de Heer die Pinhas erop los wil laten. Om dat eens te doorsteken in je leven. Want dat is niet tot eer van God. Nou, nogmaals, de Heer heeft een volk geformeerd, die zullen zijn lof vertellen. Gij zult mijn getuige zijn, dat is weliswaar een belofte. Maar als de vervulling uitblijft, je wenst toch dat vervuld wordt in je leven, dat je nou eens een keer mee mag doen, om het zomaar eens te zeggen, om de Heer Jezus groot te maken. En als dat geen weerklank hebt op de bergen, en dan zit je met de koffie alles weer weg te spoelen, dan gaat er echt een zwaar door mijn ziel. Dat moet je echt zeggen. En niet om in die pinkstergeest van die pinksterkerken, nou, dat bedoel ik allemaal niet. Maar hier zie je het, die man die ondervond het werkelijk wat de geest van Pinksteren in zijn leven had gevrocht. Hij kon dat niet voor zich houden. Om al uw werken te vertellen. De Heere leidt het zo in zijn voorzienigheid dat Petrus weer een preek mag afsteken. Tegen al die mensen die daar zo verbaasd en verwonderd over waren. Ja, je kunt je eigen verbazen en verwonderen. Maar je moet een keer deel krijgen aan de zaligheid in de toepassing. De God Abrahams, Isaac en Jacobs en de God onze vader heeft zijn kind Jezus verheerlijkt, welke gij overgeleverd hebt. Dan gaat hij eerst een zeer ontdekkende, afsnijdende preek houden. De voorrede ervan. Zijn heilig kind Jezus verheerlijkt en die heb gij overgeleverd, heb hem verloochend. Hoor je wat Petrus hier durft te zeggen in de vrijmoedigheid des Heilige Geestes, want hij had het zelf gedaan. Maar daar was hij uit hersteld geworden. Van de zeven Tiberias. En dan hersteld is hersteld, hoor. Denk er maar goed om. Ja. Hoewel Paulus die zegt,
ik de grootste der zondaren, daar ging die wenend overheen, omdat ik de gemeente Gods vervolgd heb. Dat was altijd een soort angel in zijn leven. Dan moest die wenende overheen. En dat heeft Petrus ook absoluut wel gehad. Maar als de ere Gods gepredikt moet worden, dan mag dat ook opzij gezet worden. Dan moet dat opzij gezet worden, want dan doet ook die mens niet meer mee. Die verloochenende mens, nee, als de zonden vergeven zijn, dan zijn ze voor eeuwig vergeven van verleden, heden en toekomst. Maar hij heeft hem verloochend voor het aangezicht van Pilatus als hij oordeelde dat men hem zou loslaten. Maar gij hebt de heilige en rechtvaardige verloochend en hebt begeerd dat u een man die een doodslager was, Barabbas, dat is de kerk van vandaag, ze willen Barabbas los hebben en Christus kruisigen. Dat een man die een doodslager was, zou geschonken worden, vrijgelaten worden, dat begeerde de Joden en de vorst des levens hebt gij gedood. Dus Barabbas, een doodslager, die werd vrijgeëist door de Joden, laat ons Barabbas los. Maar deze moet gekruisigd worden. En dat was de vorst des levens. Wat een heerlijke benaming geeft Petrus hier, de Heer Jezus Christus. Hij is de vorst des levens. De enige leidsman om mensen van hun verdiende loon, krachtens de overtreding van de wet, daarvan te verlossen. En tot het eeuwige leven te brengen. De vorst des levens. Deze God is onze God. Hij is onze vrede. De vorst des levens. Heb gij gedood welke God opgewekt heeft uit de doden. En dat werd allemaal doodgezwegen, want dat was een complottheorie van gemaakt. De discipelen hebben zijn lichaam gestolen en ergens in het geheim begraven. Allemaal niks van aan. Dat was allemaal omkoperij. Want Petrus zegt, wij zijn getuigen geweest van zijn opstanding. En er waren ook de Emmaschummers van getuigen geweest. Niet van de daad, werkelijk hebben ze bij dat graf gestaan, maar ze hebben de opgestane Heer Jezus ontmoet. En gekend in de breking des broods. Hebben we hier vanmorgen herdacht, verkondigd. Dat is ook een verkondiging. Zonder woorden, dat is publiek, dat is een verkondiging. Verkondig de dood des Heren totdat hij komt. Als je nou al dat oude is opzij schuift. Al die dagelijkse sleur. Het moet nieuw worden. Ook wat je dagelijks bedrijft, dat is in het leven van die man. Hij hoefde niet meer te bedelen. Ja, aan de troon der genade. Maar niet meer letterlijk te bedelen om in zijn onderhoud te voorzien. Nee, hij mocht nou de rest van zijn leven tot in eeuwigheid God loven. Dat is toch wat, hè? Dat is toch wat. Hoewel al Gods volk daar kennis van heeft, dat is geen onbekende taal. Want die geestelijke verlossing uit de strikken van de duivel en van voor de poorten der hel. Nou, daar ben je echt bij, hoor. Daar ben je echt bij. Als de Heer Jezus zijn littekenen aan je toont. Ik heb de sleutels der hel en des doods. Zo is het in mijn leven geschied. Nou, toen viel genade zo vrij. Al zou de Heer me verwerpen. Dan was het niet meer benauwd. Dan was het niet meer benauwd. Nee. Als de duivel je naar de hel sleept, dat is benauwd. Heb je daar nou kennis aan, gemeente? Heb je daar nou kennis aan? Ben je nou verlost van de dood en in het leven gezet? Overgezet? Je moet je ziel niet aan de woorden van de belofte hechten. Maar aan Christus Jezus die de inhoud is van alle belofte Gods. Anders komt het nooit tot dat leven, tot dat getuigenis. De Heer zorgt er wel voor dat zijn kinderen, dat hij hun zijn lof doet vertellen. Maar als dat achterblijft, dan moet je toch je staat maar eens nakijken. Dat zal ik je toch echt vertellen. En het leven der genade, dat is niet allemaal och en ach. Dat is allemaal onzin. Ja, ik weet het uit mijn eigen leven. Als je de onderste weg moet gaan, dat je niks anders als de dood kunt braken, maar dan ga je toch niet meer eten leren. Je wil zo'n lof vertellen. En dan kan je de Heere niet zo verheerlijken zoals dat je wel zou willen. Versta je dat nou? En ik weet het ook door de bevestiging des geestes dat de Heere de wil voor de daad aanmerkt. Ja. Want Gods volk leidt hier vaak een geestelijke bronchitis. En dat is weer niet om de slachtoffer te spelen, want die slachtofferrol, ik zei dit vertellen, dat is enkel vijandschap tegen God. Dat is enkel vijandschap tegen God. Dan moet je echt aan gedood worden, want dan ben je nog niet ter wet gestorven. Als hij daarmee rondwandelt, laat ik het zo maar zeggen. Nou, die man, zijn ziel was gered, zijn tranen gedroogd. En hij huppelde, wandelde, springende, lovende God. En iedereen mocht het horen. Hij schaamde zich er niet voor. Petrus en Johannes die hebben ook niet betutteld. Een beetje rustig aan, een beetje rustig aan. Nee, 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 nee. Die man die kon niet anders zetten dan zijn licht op de kandelaar. Gij zijt het zout der aarde. Nou, ik weet het van een man die dat ooit eens gezegd heeft en hij zit nog te zwijgen. Decades, dat klopt echt niet hoor, daar klopt echt niks van. Nou, de Heere gaat de monden van zijn echte gerechtvaardigde volk gaat hij openen om zijn lof te vertellen. En dan kom je er ook wel achter dat je hier bijna geen klankbord meer hebt. In vroege dagen, toen wij jong waren, toen was dat klankbord er wel. Ik moet maar zeggen, zo is het is. Gods volk, ook Gods oude geoefende volk, wilde het geluid van die pas bekeerde zielen horen. Graag horen. Niet om het altijd te wegen en te verwerpen. Die wilden dat graag horen. Want die liefde was hetzelfde. Ze waren in de liefde in Christus verbonden. Door de banden der volmaaktheid. En natuurlijk, het was aangenaam om de verdere oefeningen op te luisteren. En dat ook te ondervragen. Ja, als je daar nou altijd maar moest zwijgen, dan klopt er iets niet in je leven. Nee. De Heere geeft zijn volk een tong der geleerden. En hij zorgt ervoor dat het licht wat hij in je leven hebt verheerlijkt op de kandelaar komt. Dat iedereen het hoort. En denk erom dat je daar niet wettisch mee aan de slag gaat. Want dan gaat er een stank van uit. En dat neemt de Heer ook niet aan. Dus niet door onze eigen godzaligheid. Petrus breekt er gelijk af. Paulus en Barnabas hebben dat ook op hun zendingsreizen wel meegemaakt. Dat ze Paulus Saturnus noemen en Barnabas Jupiter. Omdat Paulus het woord voerde. En toen wilden ze hen offeranden brengen. Nou, toen moesten ze er alles aan doen tussen het volk springen om dat af te breken. Hier betrof het de Joden. Maar Petrus moest dat wel extra erbij zeggen. Dat ze niet op hen zouden staren. Of dat wij dat gedaan hadden door onze eigen kracht of godzaligheid. Nee, het was door het heilig kind Jezus geschied door zijn kracht, welke hij overgeleverd hebt en hem verloochend voor het aangezicht van Pilatus als hij oordeelde dat men hem zou loslaten. Maar ze hadden gekozen voor Barnabas en de vorst des levens gedood. Maar de Heer heeft hem uit de doden opgewekt waarvan wij getuigen zijn. Konden ze vrijmoedig, kwamen ze daarvoor uit, dat hoef je echt niet te verbergen. Nee, de opstanding der doden, de opstanding van Christus, dat was ook in het begin van de prediking van Paulus was dat de inhoud. Hij bewees uit de schriften dat Jezus was de Christus. En door het geloof heeft zijn naam deze gesterkt, die gij ziet en kent. En het geloof dat door hem is, heeft hem deze volmaakte gezondheid gegeven in uw alle tegenwoordigheid. Namelijk van al zijn leden, maar ook van zijn ziel. Want die negen melaatse die toch de gezondheid, de gezondmaking mochten ontvangen uit zere mond. Dat was echt, dat was geen scam. Nou. Ze werden echt genezen van hun melaatsheid. Maar wat ontbrak eraan? Waar zijn de negen? Toen die Samaritaanse man terugkeerde, die ook van zijn melaatsheid was gezond gemaakt op de stem van de Zoon van God. Hij keerde terug, God lovende. Dat deed deze kreupele man ook. Dus dat is een bewijs dat die man echt tot bekering was gekomen. Hij ging helemaal niet naar de priester om zich te tonen of die genezing wel echt was. Want dat was nog naar het Oude Testament. Die negen die hebben daar gehoorzaamheid aan betoond. Die hebben zich daarin onderworpen. Maar ze zijn nooit teruggekeerd om God daarvan de eer te geven. Die zijn tot hun dood, hebben ze geroemd in het wonder en ze zijn voor eeuwig verloren gegaan. Dat zal toch wat zijn, gemeente? Als je de wonderen voor je zaligheid houdt, ja, de wonderen. Zalig worden is een wonder. Maar een lichamelijke genezing of een of ander wonder wat geschied is in deze wereld. Een plotselinge genezing. En daar altijd maar in roemen zonder God de eer te geven. Kan dat? Ja, dat kan. Dat leert mijn Gods woord zelf. En dan ligt de pijl toch wel verder hoor, dat moet je wel zeggen. Maar die Samaritaanse man die brak door de wet heen. Ik ben door de wet gestorven. Die brak er doorheen en die keerde terug tot de enige echte hoge priester, Jezus Christus. En dan klinkt het nog, en ik hoor het klinken op de dag des oordeels, waar zijn de negen? Waar zijn de negen? Want je kunt met je lichamelijke genezing niet voor God verschijnen. Dat wordt ook duidelijk geleerd in de genezing van die 38-jarige kranke. Nou, dat is slecht met die man afgelopen. Ga heen en zondig niet meer en heb niet anders gedaan dan dat. Dus genezing is op zich geen bekering. Maar hier deze man, zoals die bloedvloeiende vrouw, die kreeg de zaligheid bij. Niet als een extra, maar als hoofdzaak. En dat lees je ook bij die blindgeborene. Dat ging eerst werd zijn blindheid, zijn natuurlijke blindheid genezen. En toen werd hij zalig gesproken. geloof gij in de Zoon van God. Wie is hij, Heere, dat ik in hem mogen geloven? Dus het is veel keer gebeurd bij die hoofdman over 100. Hè, dat de zaligheid ermee gepaard ging. Ja. Nou, dan draagt het ook echt vrucht, zoals hier beschreven staat. En dan komt het ook openbaar. Dat wordt dan publiek. Dat hou je niet meer voor een sectarisch clubje. Dat wordt publiek. Ik liep toen midden in de wereld, toen de Heer mijn ziel verlost had, midden in de havens van Rotterdam en Amsterdam. Ik heb het overal verkondigd, overal mogen verkondigen. Zelfs aan de hoeren op de wallen, dan heb je geen schaamte meer, dat moet je echt zeggen. In die eerste liefdes, nou mensen, wat een vrijheid. Ja, en die vrijheid die blijft. Blijf in die vrijheid, staan in die vrijheid, dat is blijf in die vrijheid. Maar, dus die nam de tere ziel nog zo van het aardse overhiel. Wat gaat een mens zich, een kind gods, en natuurlijk mens niet, maar wat gaat een kind gods zichzelf tegenvallen? Maar de Heere valt nooit tegen een kind. Nee, nee. Hij houdt getrouw zijn woord. Ja, en dat is de kracht en de troost der zaligheid. En er is deze man ook wel achter gekomen. Maar dit moet ook gekend worden in je leven. Lovende publiek, lovende en springende, wandelende, al betroffen de wereld. Dat maakt niet uit. Nou, de Heer zegt, zet dat licht op de kandelaar. Je bent een stad op een berg. Dat moet gezien worden, dat moet gehoord worden. En dan zijn er ook spotters. Ze zijn vol zoete wijn, ze zijn dronken. Nou, prachtig. Dat is dat verkeerde geslacht. Dat heeft Petrus ook op de wacht aan gezegd. Wordt behouden van dit verkeerd geslacht. Dat hebben ze zelf ook gehoord. Hoor. Daarom kwam die vervolging. Verstaat het? Waarom kwam die vervolging? En dat wordt nou allemaal verzwegen, wordt behouden van dit verkeerd geslacht, want iedereen bekeert, allemaal kinderen van een vader. Ja, de vader wil leugenen. Dat is van nature zeker waar. Maar wat hier gebeurt, de vorst des levens heb gij gedood, welke God opgewekt heeft uit de doden, waarvan wij getuigen zijn. Petrus kwam er vrijmoedig vooruit. Hoe hij ook in zijn schulp kon keren, voor zijn tweede bekering, na zijn tweede bekering niet meer. Door het geloof. Het is alles door het geloof geschied en ook deze man is met dat geloof bedeeld en volmaakte gezondheid gekregen in uw alle tegenwoordigheid door de kracht van Christus' opstanding. En nu broeders, dan gaat hij weer op een andere toonhoogte verder in zijn prediking. En nu broeders, ik weet dat gij het door onwetendheid gedaan hebt. Dus dat betekent dat ze niet de zonde tegen de Heilige Geest had bedreven. Gelijk als ook uw overste, maar God heeft al zo vervuld hetgeen hij door de mond van zijn profeten tevoren verkondigd had, dat de Christus lijden zou. En dan roept hij ze op tot bekering, betert u dan. U moet niet denken dat Petrus hier doelt op het doel dat er werd. Nee, nee. Betert u dan en bekeert u, opdat uw zonden mogen uitgewist worden, niet als voorwaarde. Nee, nee, absoluut niet. Bekering is geen voorwaarde om Christus te kennen. Maar het gaat altijd wel in die orde, ook in de verkondiging, bekeert u en gelooft in Christus. Dat is de orde. Dat zegt Petrus ook op de Pinksterdag, bekeert u. Nou, dan is alles afgesneden. Dan vergaat alle hoop. En dan is het tijd voor Christus om tussen beiden te treden. Tussen de vader en de verloren zondaar. Vader, ik wil niet dat deze in het verderf nederdaalt. Ik heb verzoening voor hem gevonden. Of met andere woorden. Dan wordt de belofte in je hart verzegeld. Vastgemaakt betekent dat. Gaat er nooit meer uit. Nee. En dat alles op grond van de voorbeden van Christus. Ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet zal ophouden. En dat hoef je dan ook niet vast te houden. Dan mag je vele doden uitbraken. Net als Heman. Geeft niks. Nee. Dit is de weg. Wandelt in dezelfde. Opdat je het leven zou hebben in zijn naam. In de dood van Christus te worden gedoopt. In zijn dood gedoopt. Dat is absoluut noodzakelijk hoor. Want de mens groeit zomaar weer in de hoogte. En dat was voor Petrus ook wel een ogenblik. Ik zal met u de dood ingaan. Nou, toen moest de Heer Jezus wel glimlachen. Hij zei, wat? Gij zult maar 3 maal verloochenen. Dat had hij nog gedacht. Hij hield het niet voor mogelijk. En het gebeurde toch. Een mens kent zichzelf niet. Nee. En die les, dat is een doorgaande les. Hoor. Op de leerschool van koning Jezus. Dan worden ze geoefend in de nederheid van hun bestaan. Zoals de Maria de moeder des Heren. Daarvan getuigenis geeft, die in haar lage staat zijn dienstmaagd niet versmaat. In die verdoemelijke staat in Adam, repteren ze uitgetrokken. En hij gezonden zal hebben, Jezus Christus, die u tevoren gepredikt is, welke de hemel moet ontvangen tot de tijd, tot de tijden der wederoprichting alle dingen die God gesproken heeft door de mond van al zijn heilige profeten van alle eeuw. We moeten er met ons neus opgedrukt worden. Op de leerzool van koning Jezus, daar kunnen we niet links of rechts. Nee, daar worden we onderwezen in de weg der zaligheid in toepassende zin. Want anders weet de Heer Jezus ook wel dat het allemaal verloren tijd is. Want de mens hoort het aan en vergeet het gelijk. Nee, maar als het nou in de toepassing mag klinken in je leven, dat vergeet je niet meer. Hoor. Dat vergeet je niet meer. Ook al heb je er de kracht niet meer uit, dan is het nog krachtig. Want het woord Gods is altijd krachtig. Maar ons geloof is niet altijd krachtig. Daar heb je het. Daar heb je het dus. Dan hebben we de Heilige Geest nodig die dat geloof weer aanblaast. Met diezelfde Pinkstergeest. Aanblaast, de liefde aanwakkert. Want vroeger hij van die klokken, er hingen er van die gouden gewichten aan. En als de Heer die gewichten maar even laat vieren, slaat de klok stil. Zo is het ook in het leven der genade. Gods volk kan niet een hefboom overhalen om te geloven. Nee, dat is allemaal het werk van die gewichten. Dat is het werk van de Heilige Geest. En dan zegt de Heer, geeft er een waarborg. Ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet zal ophouden. Dat is toch een troost, volk van God. Dat is toch een kracht. En dan verlies je eigen God. En de Heere, uw God, zal u een profeet verwekken uit uw broederen gelijk mij. Dien zult gij horen in alles wat hij tot u spreken zal. Ja, we zullen er eens maar weer eens van gaan zingen, gemeente. En wel van dat vijfde en zesde zangvers van Psalm 42. Maar de Heere zal uitkomst geven, hij die daag zijn gunst gebiedt, zal in dit vertrouwen leven en dat melden in mijn lied. Ik zal tot God mijn steenrot spreken, waarom Heer vergeet gij mij, ga in zwart door rouw bezweken, om mijn vijands dwinglandij. Dat gaat altijd vooraf als de Heere weer getuigenis laat klinken. Dan gaat dit eraan vooraf, want hij maakt er altijd weer plaats voor. 5 en 6 op Psalm 42. dus het evangelie van vrije genade kan onvoorwaardelijk gepredikt worden, maar wel voor onvoorwaardelijk verloren zonden, want de toepassing is er alleen voor verloren zonden. Lees het hele woord maar door, van voor naar achter, van achter naar voren. De toepassing der zaligheid is er alleen voor verloren zonden. En daarom is het onvoorwaardelijk evangelie van vrije genade ook vervalst in onze dagen, want ze willen dat verloren zondaren wegmoffelen.
Nou, dat hoef je niet te worden, dat ben je.
Je hoeft niet naar een vergelegen land te reizen om een verloren zoon te worden, dat zijn we al. Want we zitten in dat vergelegen land. Daar hebben we onszelf ingewerkt. Door onze val in Adam. En als de Heer naar een mens omkijkt in Christus, ja, dat wordt wel het eeuwige wonder. En dan gaat dit dan vooraf. Door al uw golven, door al uw baren, mijn benauwde ziel vervaren. Dan keer je terug in het genadeleven, want daar kon Jona ook van spreken, in letterlijke zin nog wel. Ja? En dat doet de Heer om zijn volk er wat bij te leren. Dat oude volk, dat zij altijd ziet dat hij wat bij krijgt. Want het wordt allemaal, zeg maar, geïsoleerd door het geloof in Christus. Maar wat is dat nou eigenlijk, in Christus geloven? Kun je er ook een getuigenis van geven, hoe je aan hem gekomen bent? Wat eraan vooraf ging? Dat waren altijd de vragen van ons oude volk. Eerlijke vragen, geen spitsvondige vragen. Wat ging eraan vooraf? Hoe was je eronder en wat volgde erop? Nou, dat kun je toch bij deze kreupele man wel lezen. Wat eraan vooraf gegaan was. En hoe het is geschied, die vrijmaking van lichaam en ziel. En wat erop volgde. Nou, de vrucht was er. Maar hoe komt dat sommigen zo een bakkersgeloof? Er zit geen vrijmoedigheid in. En nogmaals, als de Heer iets doet, het is geen half los christendom. Nee. En je kun je eigenlijk niet verbergen achter Heman, die altijd de dood moest braken, want die heeft ook in God geroemd en geloofd. Daar kun je dan ook je eigen niet achter verbergen. Nee. Er moet een keer tot klaarheid komen. De Heer, uw God, zal een profeet verwekken uit uw broeder gelijk mij. Dat is mij gelijk zijnde naar de menselijke natuur en in uitnemendheid van bijzondere zending, getrouwheid en wonderen, doch hem in veel ook te boven gaande. Wat hij tot u spreken zal, die zult gij horen. En het zal geschieden dat alle ziel die deze profeet niet zal horen, uitgeroeid zal worden uit het volk dus. Dat is eraan verbonden. De Heer zegt tot een apostel Paulus, ga er haast uit Jeruzalem, want ze zullen uw getuigenis van mij niet aanhoren. En dat betekende voor degene inwoners van Jeruzalem dat die uitgeroeid zijn geworden. Want de Heer zegt op een andere plaats, die u niet hoort, die hoort mij niet. Dus dan wordt Christus verworpen in zijn knechten. En dan staat hier geschreven, die zal uitgeroeid worden uit het volk. Uitgeroeid, verdelgd, vernield. Ja. Ik zal hem straffen namelijk, als hij verklaard wordt, met uitroeiing uit mijn volk. Daar zorgt de Heer voor. Want dan spot je, net als de tijdens de uitzetting van de Pinkstergeest gespot werd door dat verkeerde geslacht, ze zijn vol zoete wijns. Die worden uitgeroeid hoor. En dat verkeerde geslacht, dat komt niet op bekering. Nee. Daar wordt natuurlijk geen woord over gerept. Want oh, dan zijn ze maar bang dat ze tot dat verkeerde geslacht, nou dat is de rechte inleving. Nou, de inleving is dat de rechte inleving, want we zijn een verkeerd verslacht geworden in Adam. Maar in de staat der zaken, om het zomaar eens te zeggen, komt dat verkeerde geslacht, die Talmud-Joden, laat ik het zomaar zeggen, dat waren die Talmud-Joden, die begonnen ermee te spotten. Nou, je moet die Talmud maar eens lezen, dat vol met spottingen en de grootste godslasteringen die je maar kunt bedenken. Gods volk zal zich daar niet mee bezighouden, met dat bedenken, want die zijn er niet mee bezig. Die zijn bezig, ja bezig, ook niet. Die doen wat ze schuldig zijn te doen, maar dat houden ze niet voor een bezigheid. Het is geen hobby. Godvrees is geen hobby. Nee, nee. Dat is de begeerte van je hart. Dat komt door die vernieuwde wil om de Heere in alles te eren. En als zijn naam gelasterd wordt of zijn leer gelasterd wordt, Calvijn zegt, dan zou ik wel een laffe hond zijn. Want als nou een trouwe hond zijn baas verdedigt, als die in gevaar is, en hoe laten de dominees nou in onze dagen afweten, kunnen nog geen eens honden genoemd worden. Ja, stomme honden, die niet bassen kunnen. Maar dat zijn geen echte honden, dat zijn geen trouwe honden. Maar een waakhond, nou ik heb een paar van die trouwe, ik heb er nog een. Die zou je doodbijten, als zijn baas in gevaar is. Ja, in ieder geval aanvallen. Calvijn zegt, ik zou wel een lafaard zijn als ik dan mijn mond zou houden. Nou, die heeft zijn mond niet gehouden. Die heeft gesproken wat hij spreken moest. Ook al kostte het hem alles. Zo hebben onze getrouwe oudvaders, reformatoren, Schotse geloofhelden geleefd. Die zagen niet op wat het kostte. Die zagen op de Heere Gods. En als je de Heere mag kennen, dan legt de Heere Gods op je hart gebonden. En ook al de profeten van Samuel aan en die daarna gevolgd zijn, zoveel als er hebben gesproken, die hebben ook deze dagen tevoren verkondigd. Ja, de geest des Heren is op mij, daarom heeft de Heere mij gezalfd. Als er gesproken wordt van de zalving van Christus. En dat ziet ook op de uitstorting van de Heilige Geest. Gijlieden zijt kinderen der profeten en des verbonds, het welk God met onze vader opgericht hebt, zeggende, en nou komt er een hele belangrijke, dat weten we natuurlijk allemaal wel in onze gedachten, zeggende tot Abraham, de belofte aan Abraham vermaakt, en in uw zaad zullen alle geslachten der aarde gezegend worden. Alle geslachten, dat betekent Jood en Heiden, want dat is één kerk, dat heeft niks met vervangingstheologie te maken. Waarmee ze het allemaal willen belasteren. Daar hebben we niks mee te maken. Dit is de belofte tot Abraham gesproken. Abraham is de vader aller gelovigen van Jood en Heiden. En de zaligheid was voor eerst uit de Joden. Christus zegt, ik ben niet gekomen dan tot de verloren schapen van het huis Israëls. Maar omdat de Joden hem verworpen hebben, zo is ook de zaligheid. En dat is ook al van eeuwigheid bepaald. De heidenen toegevallen. Alle geslachten, ja, en zoals die stichting Christenen voor Israël, die isoleren de belofte aan Abraham, alleen reserveren ze die voor de Joden. Nou, dat is echt een geweldige ketterij. Dat zijn valse leraars die dat beweren. Nee, alle geslachten, Jood en Heiden, zullen gezegend worden in het zaad, in Christus, staat met een hoofdletter, al in de moederbelofte beloofd. En God opgewekt hebbende zijn kind Jezus heeft dezelfde eerst tot u gezonden Joden, dat hij u niet zegenen zou, daarin dat hij een iegelijk van u afkeren van uw boosheden. Je ziet het in het volgende hoofdstuk wat dat voor uitwerking had. Geen bekering. Ze werden in de boeien geslagen. En ze sloegen de handen aan hen en zetten hen in bewaring tot andere dag, want het was nu avond. Terwijl ze tot het volk spraken, kwamen daarover tot hen de priesters en de hoofdman des tempels en de Sadduceeën. Dus er werd weer een complot. En ze beschuldigen iedereen van complottheorie. Dat doen ze in onze dagen ook. En zelf houden ze de grootste belachelijke complottheorie aan de hand. Want het is in onze dagen zodanig verziekt. Ze zijn zodanig gedrogeerd, ook het gewone volk. Men kan de waarheid niet meer verdragen. Ook niet voor een deel. Omdat de leugen die zit zo ingekankerd. Men kan de waarheid, niet enige waarheid, kunnen ze meer verdragen. Dat beschouwen ze als, nou, we hoorden pas nog dat een land als Peru met die genderideologie. Daarvan zegt de regering, dat is geestesziekte. Spreken ze openlijk uit. Het wordt bijna niet meer gehoord, want er worden pastorale boekjes over geschreven binnen de kerken. En de tucht wordt overboord getrapt. Een trapje Christus overboord. Een trapje Christus overboord. Ze hebben afgerekend met Jezus Christus en die gekruisigd. Christus wordt nog steeds gekruisigd in zijn volk. En als hij de waarheid scherp gaat snijden door de bediening van de Heilige Geest, dan zou je erachter komen en ze sloegen de handen aan en zetten hen in bewaring. Ja, de Heere kan je er ook voor bewaren. Dat de Heer met je hoop zal wezen en je voet zal bewaren om gevangen te worden. Dat heb ik niet verzonnen. Die uitzonderingen maakt de Heer. Ze hebben peden, hebben ze nog gekregen. Nee. Dat had de Heer voor hem exempt. Ja. Maar kun je de Heer niet in voorschrijven, je kunt het niet bewerken, je kunt het ook niet tegenhouden. Nee, maar hier gebeurde het. En ze sloegen de handen aan en zetten in bewaring tot de andere dag, want het was nu avond. Oh, wat hebben ook de apostelen het lijden van Christus moeten dragen. En ze hebben het met blijdschap gedragen. En dat was geen verhindering voor hun verkondiging. Juist niet. Want in de diepte van de beproeving, onder het kruis, onder het heilige kruis van Christus, worden de heerlijkste getuigenissen geboren. Altijd in de diepte. En van de preekstoel af te beginnen de bestrijdingen weer. Soms erop. Maar dan kan toch die open deur niet dicht krijgen. Nee. Dat is me toch zo'n machtige troost. Ik heb u geopende deur gegeven. Niemand kan die sluiten. Ja, ik zei van de week nog tegen een vriend hier in dit Bijbeltje. En daar staan alle uitspraken uit de mond van Christus opgetekend. Allemaal onderstreept. Het blijft waar. De Heer neemt er nog geen woord van terug. En dat is noodzakelijk, want de kerk wordt zo in de eenzaamheid gedreven. Buiten de lege plaats, dus niet eenzaam. Tot hem, dat is niet eenzaam. Dan heb je alles. Maar toen ik vanavond, net voor kerktijd, ik zeg, Heer, ik verlang ook om gemeenschap te hebben met die lieve broeders die ik vroeger kende. Vroeger heb ik ze gekend. Ik zou ze haast niet meer aan kunnen wijzen. Waar zijn al die broeders in onze dagen? Veel godsdienst, veel herrie. Dreunt van de godsdienst. Net zoals in het dal met Hofni en Pinas. Het dreunde van de godsdienst. En toen begon de Heer ze dood te slaan. Eén voor één dood te slaan. Want dat was allemaal gedreun uit de duivel. Ja, door welke geest word je gedreven? Ik hoorde die tante Mie nog zeggen. Door welke geest worden we gedreven? Onderzoek je dat nooit? Nou, ga je wel een gevaarlijke gang. Doorzoek en toets mijn gang en stel mijn oogmerk aan de dag. Gods volk moet daar steeds in bevestigd worden. En dat gaat door die, wat we hebben opgezongen, dat gaat door die wegen heen. Altijd en overal. Ja. En wat werkt dat uit? Dan ga je verlangen naar die stad die fundamenten heeft, wiens kunstenaar en bouwmeester God is. Ja. Om altijd maar in die stormloze zaligheid de Heere voor eeuwig groot te maken. Maar dan heb je het hier aan deze zijde van het graf beoefend. Dan heb heel de wereld je dat verboden. De kerken hebben je het verboden. Dat is mijn ervaring. De dominees gaan je het verbieden. Want dat noemen ze concurrentie. Ik heb er maar nooit iets van aangetrokken. Maar dan werken ze je er wel uit. En de Heere hebt dat ook aangewezen als de weg. Komt, laat ons dan tot hem uitgaan buiten de legerplaats. Zijn smaad hij dragende. Want dan zal het toch op de dag des oordeels komt het allemaal weer openbaar. En dan zullen de Ninevieten opstaan in het oordeel. Ook dat Finse parlementslid zal opstaan in het oordeel. Om al die referendominees te schande te zetten en te veroordelen. Omdat ze altijd gezwegen hebben waar ze hadden moeten spreken. Als stomme honden gezwegen hebben. Over de roepende zonde van kerk, staat, land en volk. En nou heb de SGP, die heb tegen die digital currency gestemd. Maar dat is een criminele schijnbeweging. Want ze hebben alle vaderlandsgetrouwe moties hebben ze verworpen. Ja, ze hebben gestemd voor en gepromoot voor die killervaccin. En ik ga het heel die lijst niet opnemen, je moet het laatste artikel maar lezen. Het wordt niet meer opgemerkt, het is een hele dooie beweging geworden. Dooie, dooie, dooie beweging. Er wordt geen stem meer gehoord in het land. Dat betekent dat God met zijn dodelijke oordelen komt. Denk er goed om. Want als God niet meer geëerd wordt, dan wordt de duivel geëerd. Het is een van beide. Het is een van beide. En als het je niet aangaat en je kan het alleen maar toestemmen, dan ga je ook verloren onder het oordeel. Dat zal ik je vertellen. Wat is nou je leven? Waar zijn we gelegerd? Zijn we constant gelegerd? In die bedding onder het kruis, waarin de ere Gods alleen maar alles voor het zeggen heeft? Of gaan we onze eigen gang, onze eigen begeerden? Nou, hier al. En toen kwam het ook uit de mond van Petrus dat ze goden meer gehoorzaam moesten zijn dan de mensen. Nou, ik hoor dat Finse parlementslid. Ik heb het nog nooit een dominee in het publiek horen zeggen. Om goden meer gehoorzaam te zijn dan de mensen. Wat het jou kost, zegt dat Finse parlementslid. En ze zet dat hele referendum niet beschaamd te schande. En terecht. Volkomen terecht. Nou gaat heel de wereld in de brand. Ja, dan zullen ze wel gaan schreeuwen, maar dan is het echt te laat hoor. Dan is het echt te laat. Want heel die godsdienst, dat is gewoon één grote poppenkast. En daar is de Heer zodanig over vertorend en vergramd. Heel dat Westen zie ik vergaan als Sodom en Gomorra. Want God is God. En hij is een God die op deze aarde vonnis geeft. En laten we er niet mee in onszelf inkeren, maar voor het aangezicht des Heren ons te laten onderzoeken. Wat nou onze oogmerken zijn. Zit je nou hier enkel voor je eigen zaligheid, zogenaamd dan. En de ere Gods mag je niks kosten. Goud en zilver heb ik niet, Petrus zegt, want het gaat dan ons alleen maar om de ere Gods. Kun je geen traktement geven, ik geef je ook geen stuivers. Maar wat ik geef, dat geef ik u. In de naam des Heren sta op en wandel. Nou, dat is alles. Als je mag huppelen en dansen en God loven in Christus. En, dit is het kenmerk, Hij kleefde Johannes en Paulus aan. Hij is er niet meer van gescheiden. Hij hield aan hun vast. Aan hun leer, aan hun getuigenis. En dat heeft hij niet nageaapt. Hij begon mede getuigenis te geven. Want hij loofde God. Amen. Heren, die Godlovers, die zult gij openbaar maken. Die geen klankbord hebben in deze wereld. Niet bij de godsdienst, zoals Paulus het ook heeft moeten horen uit uw mond. Ga in der haast uit Jeruzalem. Want ze zullen uw getuigenis van mij niet aannemen. Dat is de kerk van vandaag. En ze geloven nog geen eens het woord. Nog geen eens in historische zin. Er is ook geen historisch geloof meer. Want dat gaat allemaal gepaard met de grootste sodomie die maar mogelijk is. Heren, kom eraan te pas, want uw oordelen zijn rechtvaardig en waarachtig. En mocht gij uw volk onder het kruis gedenken, wereldwijd, die in gevangenis kwijnen, heren, wees er toch een God van nabij en niet van verre. Om Jezus willen, amen. Gemeente, nog zingen van het zevende zangvers van Psalm 42. O mijn ziel, wat buigt u neder. Het is als vers 3. Waartoe zijt gij mij ontrust, voelt het oud vertrouwen weder, zoek het hoogste lof in lust. En wat er verder volgt in dat zevende zangvers van Psalm 42. De zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De Heren zegene u en hij behoede u. De Heren doe zijn aanschijn over uw lichten en zij u genadig. De Heren verheffen zijn aangezicht over u en geef u vrede. Amen.